Met het spreken in tongen hadden wij ons bezig gehouden. Dat wil zeggen, niet actief, maar beschouwelijk. Hoewel actief waarschijnlijk ook, want de Neder-Duitse taal valt nou eenmaal ver uit de buurt van het oorspronkelijke Bijbelse Hebreeuws. En hoewel wij vele sporen terugvinden van dat Hebreeuws, ook in onze Nederlandse taal, wordt de taal toch gerekend als een vreemde taal. Hoe dan ook, de Bijbel is tot ons gekomen oorspronkelijk in het Hebreeuws. En ik bedoel dus met oorspronkelijk ook slechts de Oudtestamentische Bijbelboeken. En voor de kniezoor, oké, voor de wetenschapper, is niet hetzelfde, hè? Wel. Nou goed, voor de preciezen, dat kan wel, dat is een religieuze term, hè, theologische term. Voor de preciezen geldt dan nog dat enkele delen van het Oude Testament geschreven zijn in het Aramees, dan wel Chaldees, afhankelijk van hoe je dat het liefst geformuleerd wil hebben. De taal van Babel namelijk. Maar dat lijkt zozeer op het Hebreeuws dat ik dat niet de moeite waard vind om het apart te vermelden. Dus doe maar. Maar het idee is dat het woord van God van oudsher tot ons komt in wat wij Hebreeuws noemen. En dat is dus de oorspronkelijke taal waarin het gepredikt zou worden. En als hier sprake is van het spreken in andere talen, dan is dat uitdrukkelijk, omdat de Bijbel het zelf zo uitdrukt, ontleend aan Jesaja 28. Ik zal door belachelijke lippen en door andere talen, of een andere taal, staat daar in het enkelvoud trouwens, andere taal, tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. Door Paulus aangehaald in Handeling. Ik meen dat we het vorige keer ook aangehaald hebben hier. En hij zegt, dus is het een teken voor de ongelovigen. Daarom hebben wij er verder niks aan. Maar men zou ook begrijpen dat de uitspraak uit Jesaja 28... maar niet een uitspraak of profetie is over dat men ooit een keer zomaar ineens in vreemde talen het woord van God zou spreken. Maar dat het een uitspraak is, een profetie is, over onze tegenwoordige tijd, waarin het woord van God, dan wel de zaligheid, de woorden Gods van het Joodse volk zijn weggenomen en gegeven aan de heidenen. Want zo staat het dus, waaruit dus een priesterlijk volk geformeerd wordt, want hun worden de woorden Gods toebetrouwd. Waaruit dus een volk wordt geformeerd dat beschreven wordt als een tempel. Want een tempel is een huis waaraan het woord Gods is toebetrouwd, dat daarin woont. Kortom, er zijn zoveel verbindingen met de Nieuwtestamentische uitspraken dat je dat niet kunt missen. Het spreken in tongen was een uitbeelding op voorhand van de situatie zoals we die pak een beetje 2000 jaar lang zouden kennen. Nou, u niet, want zo lang gaat u niet mee hier. Maar bij wijze van spreken dan, zoals de mensen dat pak een beetje van 2000 jaar lang zou kennen, waarbij het woord van God, dat oorspronkelijk Hebreeuws is, niet door Joden in het Hebreeuws tot ons zou komen of een verbastering daarvan. Maar precies andersom, het zijn heidenen die in heidense talen de grote werken Gods verkondigen, nota bene zelfs aan de Joden, die in onze dagen zelfs, althans voor een groot deel, het Hebreeuws weer in ere hersteld hebben. Dat wil zeggen, in ere hersteld is niet het goede woord, maar ze zijn het weer gaan spreken. Dat weet u toch, hè? Ze hebben ergens in de 20e, 30e jaren de naam van de man die het geregeld heeft, ben ik kwijt. Maar hij is overleden natuurlijk. Hebben ze het oude Hebreeuws weer opgepompt? Weer leven ingeblazen, dat bedoel ik. En het heet nou Ivrit. Dat is precies hetzelfde. Het zijn dezelfde letters, maar dan anders uitgesproken. En dat is de taal die officieel de moerstaal is, de voertaal is in de staat Israël. En ja, ik zei officieel, dat is ook zo. Maar de officiële tweede taal, die misschien wel net zoveel gesproken wordt, of volgens sommigen nog meer, is Russisch. Russisch, heel goed. In de staat Israël, Russisch. Dat is een goede reden voor, omdat er zoveel Russen naartoe geëmigreerd zijn. Ja, maar ook omdat het van huis uit volstrekt communistische staat was, hoor. Dat mag je niet hard roepen. Maar ze hebben het mij nooit verboden, dus ik trek me daar ook verder niks van aan. Anderen mogen dat niet hard roepen, ik wel. Het is eigenlijk communistische staat. Alleen de commune noem je dan een kibbutz. En in plaats van kameraden noem je elkaar met een Hebreeuws woord. Gavarim, gabbers, hè? Gavarim, kameraden. Zonder daarbij meteen nou aan voetballen te denken, overigens. Maar de... Zoiets. Maar dat is het van huis uit wel. En de oprichting van de staat Israël is dan ook van harte ondersteund geworden door de Sovjet-Unie. In 1948. Ja, en door de Verenigde Naties in het algemeen. Zo. Dus de Joodse staat heeft een goede juridische... basis in het internationale recht. Dat wil men nu niet meer weten, maar het is wel zo. En de twee-staten-oplossing is toen ook trouwens al toegepast. Maar goed, ik moet er niet te veel over praten, want toen maar. Er gebeuren rare dingen in de wereld. Ik verbaas mij er nog alle dagen over. Hoe vreemd dat kan gaan. En hoe kort van memorie men is. En hoe men langs de dingen heen praat. En het gaat in de wereld niet om waarheid en om recht. Maar het gaat alleen om eigen belang. Het recht van de sterkste. The survival of the fittest. En dat is nou jammer dat we Darwin daar weer bij moeten halen. Maar ik wil gezegd hebben dat het net zo gaat als bij de dieren. Dus hè? Toch? Het oorlogsrecht spreekt men over. Dat is toch gewoon het recht van wie het hardste kan slaan? Het oorlogsrecht. Oorlog. Oorlog is toch gewoon... proberen elkaars bezittingen te roven en voor dat doel elkaar te vermoorden. Of niet? Hè? Of dat een goed doel is? Het schijnt heel goed te zijn voor het milieu. Ja. Hè? Je verbetert de wereld. Kill yourself, was het toch? Of zoiets. Nee, ja, ik kan er verder niks mee. Dus het is een rare wereld. Maar u moet wel begrijpen dat in onze dagen... en niet alleen onze, maar die van de vorige eeuw... en die daarvoor en zelfs het millennium daarvoor... dat in onze dagen het woord van God niet is toevertrouwd aan het Joodse volk. Integendeel, het is daarvan afgenomen. En voor alle praktische doeleinden, want dieper ga ik er nou toch niet op in... was de bedoeling, voor alle praktische doeleinden is het aan ons toebetrouwd. En daarom zijn wij een volk van priesters en koningen. Zoals dat over Israël gezegd werd in Exodus 19. En wij hebben de verantwoordelijkheid om het woord van God te bewaren. Er staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Uw lichaam is een tempel, weet u wel. En de gemeente is een tempel. Uw lieder, meervoud, lichaam, enkelvoud, is een tempel. En de gemeente is een pilaar en vastigheid der waarheid. En wij zijn een priesterlijk volk, want ons zijn de woorden Gods toebedrouwd. Dat is het nou eenmaal. En dan kun je de vraag stellen of de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Ik vind het altijd een absurde vraag. Omdat als men die vraag stelt, heeft men kennelijk geen idee wat Israël is. Maar ook niet wat de kerk is. En de belangrijkste vergeet ik nou nog. Ik had eerst moeten zeggen wat Israël is. En wat dan de plaats van Israël is die eventueel al of niet door de kerk zou zijn. In welke plaats dan? Wat dan? Waar hebben we het dan over? En dat vertelt nooit iemand. In al die discussies, ik heb het nooit voorbij zien komen. Waar het dan over gaat, eigenlijk. Ja. Het is triest, maar we leven in een rare wereld. te spreken in tongen worden ze ook slecht begrepen. Maar daarom leg ik het nu vanavond nog maar een keer uit. Hè. Het is een uitbeelding, het is een teken van de situatie in onze dagen. Net als de verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een ieder van hen. Dat wil zeggen, het begon ergens en het sprong over zoals vuur dat doet. Dat is de verspreiding van het evangelie in het algemeen. Maar ook de verspreiding van degene die dat evangelie met zich meedragen als het ware, of die dat verkondigen enzovoorts. En dat is wat inderdaad in onze dagen gebeurd is. We leven aan het eind daarvan zo'n beetje, dus het is misschien niet meer zo makkelijk herkenbaar, maar de geschiedenis lijkt mij duidelijk genoeg. Goed. En de vraag is dus, wat is hier aan de hand? Wat wil toch dit zijn? Dat is vers 12. En anderen zeiden, ze zijn dronken. Ze zijn vol zoete wijn. En dan zegt Petrus dat dat niet het geval is. In vers 15. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt. Vermoedt met O-E en D-T. Ja. Gelijk gij vermoedt, want het is eerst pas, bedoelen ze, de derde uren van de dag. Nou ken ik mensen die mij verzekerd hebben dat je ook in de derde uren van de dag vol zoete wijn kunt zijn. Maar laten we dan zo zeggen, het is niet gebruikelijk. Vooruit. In de eerste plaats, de derde uren, dat vind ik nou leuk om te vertellen. Ik weet niet hoe belangrijk het is, maar de derde uren is de gerekend dus van de gemiddelde of precieze zonsopgang. Waarmee je maar weer ziet dat in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, de kalenderdag begint bij zonsopgang. En vandaar begin je ook de uren te tellen. Dat zeg ik omdat men ons altijd wat anders wil wijsmaken. De meeste handboeken, nou alle die ik heb, staat het verkeerd. Ja, er staat dat de dag begint bij zonsondergang. Dat is raar, want daardoor raken wij zelfs de betekenis van het woord dag kwijt. Want dag betekent eigenlijk licht. Net als het Hebreeuwse woord yom voor dag betekent eigenlijk licht. Vandaar, want de dag zal het verklaren. De dingen zullen aan het licht gebracht worden. En gedaagd worden voor de dag komen, zou men ermee. De dag is licht. De dag begint als het licht opgaat. Zo simpel is het. Dat men bedacht heeft dat het gebeurt bij, dat de dag begint bij zonsondergang. Ja, dat hebben ze van de Joden overgenomen. Dat is niet Bijbels. Dat heb je nou zoiets, hè? Dan doet men alsof dat Bijbels is. Nee, dat is niet Bijbels, dat is Joods. De Joden hebben bedacht dat de dagen beginnen bij zonsondergang. Maar wisten die veel? Sorry hoor. Ik vertel het grof, dan blijft het je bij. Wisten die veel? Wanneer hebben ze dat bedacht? Dat is makkelijk. Wanneer hebben ze dat bedacht? In Babel. In de Babylonische ballingschap. Kijk, daarvoor, voor de Babylonische ballingschap, hebben zij zich nooit iets aangetrokken van de Mozaïsche wet en de Levitische instellingen of wat dan ook maar. Dat is de reden waarom ze eerst de 10 stammen in Assyrische ballingschap werden afgevoerd, althans wat er nog van over was verdwenen in Assyrische ballingschap. De anderen waren al eerder weg. En de 2 stammen idem dito. Dat zijn dus de Joden, dat zijn de 2 stammen, zijn weggevoerd. En omdat ze 490 jaar lang nooit een sabbatjaar gehouden hadden. En hoe staat dat in de Bijbel? En ook geen jubeljaren. En dus zou het land nu 70 jaar braak liggen, want ze zouden 70 sabbatjaren moeten inhalen. Want elk zevende jaar is een sabbatjaar. En 490 jaar geen sabbaten, dan heb je dus, heb je dus 70 sabbatjaren overgeslagen. Wiskunde is toch een leuk vak, denk ik ook. Maar goed, toch? En daarom gingen ze 70 jaar in ballingschap. Enigszins vereenvoudigd uitgedrukt. Maar zoiets, ze hebben zich er nooit wat van... Ze hadden wel een tempel. Maar dat wilde niet zeggen dat ze iets deden met het woord van God. Integendeel. Nog maar een paar jaar daarvoor werd ineens, tot schrik van iedereen, werd er in de tempel het wetboek van Mozes gevonden. Niemand wist dat het bestond, kennelijk. Toen moest het meteen aan de koning worden voorgelezen. En toen stond erin dat ze in de eerste maand van het jaar geacht werden paasfeest te vieren. O schrik. Want dat deden ze dus kennelijk niet. Niet alleen dat ze de Bijbel kwijt waren, maar die traditie hadden ze ook niet. En toen hebben ze alsnog, ze hebben het goed bestudeerd toen, hebben ze alsnog Pasen gevierd in de tweede maand. Want ze waren net te laat voor de eerste maand. Dat hebben ze in de tweede maand gedaan. En dat is meteen een profetie voor hoe het in de toekomst zal gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dit duurt tot 1260 dagen, maar 30 dagen later vieren ze alsnog Pasen. Dus dan wordt het 1290 dagen. Men leest Daniël 12. Laatste verse van Daniël. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet. Maar waar hebben ze dat uitgevonden over die dag? Ja, in de Babylonische ballingschap. Want toen hebben ze hun eigen cultuur ontwikkeld. Hebben ze bedacht en zwart op wit gesteld. Daar hebben ze het probleem willen oplossen wat de Joden tot vandaag hebben. Ik moet sneller praten. Maar goed, hebben ze het probleem willen oplossen wat ze tot vandaag hebben, namelijk wat is nou eigenlijk de Joodse identiteit? Vandaar dat als ik zeg de Joden, dan weet ik ook niet over wie het gaat en u ook niet. En vraag het mij niet, want zij weten het ook niet. Serieus? Ja. Ben je een Jood als je Zionist bent? Ik ken zat Zionisten, die zijn niet Joods op geen enkele wijze. Zijn voorstanders en sponsors van de Joodse staat, maar zijn eigenlijk niet Joods. En daarnaast zijn er een heleboel Joden, die zijn wel Joods. Althans, ze beschouwen zich als Jood, maar zijn geen Zionist. Willen met de staat Israël niks te maken hebben. En dan heb je Joden die zijn Joods omdat ze religieus Joods zijn. Dat komt nog het dichtst bij de Bijbelse toepassing van de term. Maar er zijn velen die beschouwen zich als Joods en ze zijn helemaal niet religieus. Ze zijn atheïstisch. En dat was altijd de meerderheid van de staat Israël, van de Joden daar. Niet religieus. Absoluut niet religieus. Hoezo dan Joods? Waar haal je dan een Joodse identiteit vandaan? En als je dan als volk bij elkaar hoort, omdat je deel uitmaakt van het koninkrijk van Juda, dat heet zo, de koninkrijk heette Juda, met het Davidische koninkrijk aan het hoofd, koning aan het hoofd. En als het rijk dan ten onder gaat en het volk wordt weggevoerd in Babylonische ballingschap, dan gaan die lui even bij elkaar zitten. Wat moeten we nou doen? Want we willen onze identiteit bewaren. Wat doet een Nederlander als hij in het buitenland komt en zijn identiteit wil bewaren?
Oliebollen eten.
Oliebollen eten met oud en nieuw. Pindakaas eten. En wat eet hij nog meer ook weer? Ja, drop. Heineken bier, dat hoeft niet meer, want dat drinken ze over de hele wereld. Wat maakt iemand tot een Nederlander? Stroopwafels? Kaas? Is dat de Nederlandse identiteit? Nou goed, toen hebben ze iets zwart op wit gesteld. En dat is dan bij elkaar verzameld, heet dat de Mishnah enzovoorts. En daarin is dus geregeld hoe ze een jaartelling hadden ingesteld enzovoorts. Hè. Wanneer het nieuwjaar is en wanneer de Joodse feesten moeten beginnen. Die feesten zijn dus weliswaar ontleend aan de Bijbel voor een deel. Chanukka nog niet, want Chanukka stamt nog van nog latere datum, maar nog wel degelijk uit de dagen van de ballingschap. Maar vooruit dan maar weer. Maar daar hebben ze ook bepaald hoe laat begint onze dag. Nou, daar hebben ze abusievelijk, ja, hoe dat gegaan is, weet ik niet. Ik was er niet bij, maar ze hebben abusievelijk de normering van de Sabbat toegepast op alle dagen van de week. Maar de Sabbat begint nou eenmaal op de avond van de zesde en eindigt op de avond van de zevende. En wij noemen Sabbat weliswaar de zevende, omdat het ook hetzelfde woord is. Sabbat, zeven. Maar die zevende dag begint toch echt halverwege de zesde en eindigt halverwege de zevende. Want op zaterdagavond is het geen Sabbat. En op vrijdagavond wel. Dan doe je dat nog. Dit soort dingen. Maar dat geldt alleen maar voor de Sabbat hoor. En niet voor de andere dagen van de week. Maar ja. Christenen hebben die Joodse inzettingen overgenomen. En dus zit je meteen verkeerd hè. Geldt ook voor de kwestie van de eerstelingen garf. De dag na de Sabbat. En de Joden hebben gezegd, nou alle dagen waarop we geen dienstwerk mochten doen volgens Levitische wet, noemen wij een Sabbat. En de dag na de Sabbat is dan dus de 16e van de eerste maand. Maar het is fout. Want de 15e mogen ze geen dienstwerk doen, maar daarom is het geen Sabbat. Nou ja, kerst valt op dinsdag of zo, dit jaar. Of, ik roep maar iets geks, hè. Maar dan is het niet een zondag. Omdat het een erkend christelijke feestdag is, moet je het niet eens een zondag gaan noemen. Hoewel, dat in sommige kringen wel gebeurd, hoor. Hebben jullie dat, hoe men dat door elkaar gehoord, dit soort dingen? De betekenis van de termen kwijtraakt. Nou, daar zitten we tot vandaag mee. De Bijbel noemt zulke dingen Joodse fabelen. En ik noem nou eenvoudige dingen die iedereen kan narekenen. Nou ja. Kortom, de dag begint bij zonsopgang. Die dag is net begonnen, maar het is wel degelijk symbolisch. Want wat staat er ook alweer in Jesaja, wat was het, 60, 61? Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren, maar over u zal de Heer opgaan, enzovoorts. Dat is de nieuwe dag die zou aanbreken, volgens de profeten. Ik moet altijd even kijken wat staat. Het is Jesaja 60, de eerste versen. En ze worden aangehaald in Efeze 5... En bovendien kennen we ze in een lied. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Maar wat beschreven wordt, is het aanbreken van een nieuwe dag. Dat gaat eigenlijk over Pasen, de opstanding van Christus namelijk. Hoewel wij deze uitspraken ook graag lezen en zingen rond kerst. Het feest van het licht maken we er immers van. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, enzovoorts. Deze komt ook uit Jesaja, maar dat was Jesaja. Ik heb het nou toch, Jesaja 8 en 9, de eerste versen. Maar goed, ik sla hem gauw weg. Het gaat er maar om dat hier inderdaad sprake is van het aanbreken van de nieuwe dag. En niet alleen Efeze 5 haalt dit aan, maar ook Romeinen hoofdstuk 13, meen ik, al dat dan, we zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. 1 Thessalonicenzen 5 mag je ook noteren. Wij zijn niet in duisternis, nog des nachts, nog der duisternis. Wij wandelen in het licht van een nieuwe dag. En inderdaad, de duisternis bedekt de wereld. De wereld verkeert in de nacht. Maar bij ons is de nieuwe dag al begonnen. Zodat je ziet dat soms de dag inderdaad eerder begint dan gebruikelijk is. Was ik weer te snel, zeker, of niet? Voor ons is het overdrachtelijk gezien als Sabbat. Terwijl de wereld nog... Ja, oké. Voor de wereld is het nog vrijdag. Nacht. Maar toe maar, het gaat er niet om, het gaat me om die details die hier vermeld staan. Die historisch van geen belang zijn, leerstellig letterlijk ook niet, maar symbolisch wel uiteraard. Hè. In ieder geval, het was Petrus, staande met de elven, vers 14, verhief zijn stem en sprak tot hen. Let op dat het er toch wel demonstratief staat. Hè? Petrus staande met de elven. Dan heb je er bij elkaar 12. Maar dat blijkt al uit een halve bladzijde eerder. Omdat ze daar de groep van 11 weer hadden aangevuld. Met iemand anders die het opzienersambt van Judas zou overnemen, toch, Matthias? Dus het is Petrus en nog 11. Petrus staande met de elven. Dat je niet denkt elfjes, de elven zijn het. Ja. Ik vind het een mooi woord. Ja. Nog een. Het woord elf komt van elef en dat is gewoon de 1 uit het Hebreeuws. Maar doe maar, de alef. Doe maar. Een elef in het Hebreeuws wordt weer vertaald met 1000. Dus ja, het wordt toch lastig. Maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem, sprak tot hen. En als hij dat later weer gemeld wordt, na enige schriftlezingen, dan staat er: gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, puntje, 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 vers 29. Uitdrukkelijk is Petrus aan het woord. Een van de argumenten voor de aanstelling van Petrus als paus, met terugwerkende kracht uiteraard. Maar toen maar. Het was hem beloofd immers. Hij moest zijn mond houden, zei de Heer. Maar als het een keer zover was, zou hij de eerste zijn. Dan zat dat er wel in. Want als je weet dat die man Simeon heette. Simon. Daar weet je dat hij logischerwijze de eerste zou zijn. Want de Simon in de Bijbel weten we of niks van. Of ze zijn eersten. Altijd zo. Omdat Simon betekent dat hij hoort. Implicerend dat hij gelovig is. Zich onderwerpt aan het woord. En daarom is Simon altijd de eerste. Dat was er zo in Genesis, wat is het, 42? Bij Jozef. Simon mocht meteen blijven. In Egypte, de rest moest eerst weer naar huis. Toch? Ik vind die dingen leuk. Ja. Simon was de eerste Simon en hij was ook de eerste. En zo is het altijd gebleven. En toen het evangelie gepredikt werd, ging het eerst naar de Simones. Naar de Simeonieten. Toen woonachtig in Brittannië, dan wel Wales. Staat het bekend. Simones. Die woonden daar toen. We kennen ze ook als de Siluren, maar dat doet er nou niet toe. En we hebben nog wat namen voor diezelfde categorie, maar hoef ik nou niet te bespreken. Hè? Gaat maar om het beginsel, een duidelijk beginsel dat zich uitdrukt in de geschiedenis. Logischerwijze, de horenden. Een van de laatste Simons die wij kennen was trouwens Simon de Zeloot. En daarvan heb ik dan weer gehoord dat hij uiteindelijk terechtgekomen is in Brittannië, meer specifiek in Wales. Alleen ik heb niet kunnen vinden waar hij dan begraven zou zijn, maar wel gevonden dat hij daar wel degelijk de marteldood zou zijn gestorven, in Wales. Heb je dat? Wales, gaan we niet naartoe met de reis, onze reis. Dat is te ver weg. Maar, toe maar. Ja. Simon de Zelot. Waar ging je naartoe? Naar de Simones. Naar de Simeonieten. Ja, eersten. Toen wel. En hier is Petrus dus de eerste. Hij zei toen, gij zei de Christus, de Zoon van de levende God, Matthäus 16. Toen zei de Heer, maar denk erom dat je je mond overhoudt, maar hier heb je de sleutel. Jij mag als eerste straks. Jij mag het verbond openen, om zo te zeggen. Of was het sluiten. Het verbond wordt gesloten. Hij kreeg de sleutel mee. En hier is hij de eerste. En hij zegt, het is mij geoorloofd vrij uit om te spreken. Sinds wanneer? Sinds deze dag, want daarvoor was het niet geoorloofd. Is het duidelijk tegen hem gezegd, hou je mond. Het was zover ook nog niet. Maar hier is het Petrus die opstaat en zegt, gij allen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont. Toen zei iemand, ja, het is ook alleen maar bestemd voor Joodse mannen en allen die te Jeruzalem wonen. En dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet zo. Nou heb je weer een tekst uit de Bijbel gehaald en aan de wand geplakt. Het is niet exclusief Joodse mannen in Jeruzalem. Bovendien, er wonen ook Joodse mannen buiten Jeruzalem. En misschien ook wel Joodse vrouwen in Jeruzalem. Geldt die dan niet? De vraag is, waarom begint het zo? En het antwoord is, omdat we één bladzijde terug, dat is 10 dagen terug, lezen in Handelingen 1, vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Dus waar moeten ze beginnen? Oké, waar zouden ze beginnen? Waar zou het beginnen? Ja, bij de Joodse mannen in Jeruzalem. Nou, daar zijn we. Het is het begin van het verhaal. En het begint dus bij Jeruzalem. Ze moeten niks moeilijks aan doen. En waarom begint het bij Jeruzalem? Nou ja, omdat Jeruzalem zo heet, is dat voldoende verklaring. Ik weet niet wat er in uw boeken staat, maar Jeruzalem, dat Yara, dat komt van, dat betekent zoveel als wijzen in de zin van onderwijzen. Of bovenwijzen mag voor mij ook. Ja, maar de onderwijs van vrede, wijzen, richting aangeven. Dat wil zeggen, het staat elders gewoon letterlijk, van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Die verdwijnt dan niet uit Jeruzalem, dat heb je begrepen. Maar van Jeruzalem zou het woord van God verspreid worden over de hele aarde. Samenhangend met het koninkrijk van Christus, dat van in Jeruzalem gevestigd zal worden en zich zou uitbreiden over de gehele aarde. En zo is het met het evangelie, beginnend in Jeruzalem. Na de opname van de gemeente zijn alle gelovigen van de aarde weg. Dan moet het dus overnieuw beginnen. En waar begint het dan dus? Herhaling van zetten, l'histoire se répète. Dat wil zeggen, twee getuigen in Jeruzalem. Toch? Want dan ben je inmiddels in Openbaring 11. Maar het is een vast gegeven. Dus, gij Joodse mannen, gij mannen van Jeruzalem, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Het is een mooie verwijzing naar de naam Simeon. Shema. Hoor. Laat het uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En dan komt de uitdrukking, mijn geest. Elders lezen wij, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Dat is Efeze 5. Colossense 3, zou kunnen. Dat weet ik, precies weet ik dat niet, maar Colossense ook. Ja, Colossense 3 is het. wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Dat wil zeggen, wijn wordt gerekend tot spiritualiën. Nou, officieel in Nederland bij de wetgeving niet, geloof ik. Maar die wetgeving ken ik verder niet, dus dat doet er niet toe. Maar dat er iets vluchtige stof in zit, alcohol namelijk. Dat is mogen een duidelijke zaak zijn. Maar dat vluchtige, dat is een beeld van de geest. En wat de alcohol betreft, dat woord staat niet in de Bijbel, maar dat gebruik ik nu even. Wat de alcohol betreft, daar wordt wel voor gewaarschuwd, voor te veel. De koning wordt gewaarschuwd dat hij vooral regelmatige enzovoort. En van de koning en van de leiding van de profeten. Van de profeten staat het ook. Hè. Ze zijn allemaal dronken. Want dan te veel alcohol betekent in de praktijk dat men het zicht op de realiteit verliest. Uiteindelijk krijg je dus hallucinaties, waanideeën en dat soort dingen. Maar heeft men mij verzekerd. Ik weet het, nou, ik weet het ook niet. Maar goed, zoiets. Maar je realiteitszin verdwijnt dan. Maar te weinig van dat spul, dat is ook niet goed. Omdat de mens zich dan vasthecht in wat hij voor realiteit houdt. En dat belemmert zijn uitzicht. Dat is een raar verschijnsel. Vandaar dat de Bijbel wel degelijk positief is over sterke drank. En ik moet u meteen zeggen dat sterke drank en wijn, dat wordt zo'n verschil dat wij in onze wetgeving wel kennen, wordt in de Bijbel daarover niet gemaakt, hoor. Er staat zelfs geen sterke drank aan degenen die verloren gaan, opdat ze hun ellende vergeten. En soms is het goed om te vergeten. Mijn broer zei altijd, mijn oudste broer wel te verstaan, die zei al, met de jongste kon niet praten. Dus die zei sowieso niks. Maar goed, mijn oudste broer, dat is Han, ja. Die zei dan, ik heb een goed geheugen, het meeste vergeet ik. Ja, dat is ook wat voor te zeggen. Het is wel handig als je bepaalde dingen kunt vergeten, toch? Hoef het toch niet uit te leggen, of wel? Nou ja, dan komt, als u een beetje op mijn leeftijd komt, dan merkt u dat wel. Sommige dingen kun je beter vergeten en dat valt soms niet mee. Maar het is wel zo, je moet in ieder geval kunnen relativeren. En daar wil alcohol best wel wat voor doen, hoor. Ook voor het tegenovergestelde. Dat iemand zich vastklemt aan iets wat helemaal niet reëel meer is dan. En zich daarin verliest. Dat is het probleem. Je moet ergens een gemiddelde kunnen vinden. Althans, dat is de Bijbelse idee. Maar hier, ze zijn niet dronken. Ze zijn de realiteit niet kwijt. Het is eerst de derde uren. Laten we erop houden dat dat hoogst ongebruikelijk is om op dat tijdstip al te veel gedronken te hebben, laten we het zo zeggen. Maar, zegt Petrus, dit is het niet, maar dit is wel wat gesproken is door de profeet Joël. En soms heb ik de indruk dat mensen, die zeggen het zo niet, maar dat ze denken dat Petrus wel degelijk te veel op had, omdat men vindt dat zijn schriftlezing hier totaal ongepast was. Dan moet toegegeven worden dat Petrus vermoedelijk geen opleiding gehad had in de homiletiek. Dus ja, wat? Predikkunde heet zoiets. In andere kringen heet dat gewoon spreken in het openbaar. Wacht maar. Dat had hij waarschijnlijk niet geleerd, wij wel. En dan zeggen we, nou, dat was niet zo handig, hoor, die toespraak. Of die schriftlezing uit Joël, waar nog bij komt. Dat hele idee dat toespraak en preek wat dat toch een woord is, dat een preek zou moeten beginnen met de schriftlezing, dat is ontleend alleen maar aan Handelingen 2. Want verder gebeurt het ook nergens. Ik zou niet weten waar. Nou ja, bij Ezra, die dan een deel uit de schrift voorleest, uit Mozaïsche boeken, en dan, en dan het uitlegt, en dan als iedereen het begrepen heeft, dan gaat hij weer verder. Vraag me af hoeveel jaar dat geduurd heeft, maar dat weten wij dan niet, hè? Ja. Maar voor de rest, het komt hier vandaan. Maar die schriftlezing is tamelijk ongepast, omdat het gaat toch over de Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest. En de toeters en bellen. Althans, in sommige kringen. Tekenen en wonderen. En dan komt Petrus met dat God gezegd heeft: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En de jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. En de zon zal verduisterd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Wat moet je met dat relaas? Het wordt niet geacht deel uit te maken van de evangelieprediking, toch, in onze dagen, of wel? Maar wij er geen raad mee. En dat is jammer, want dit is het allereerste begin van de prediking van het evangelie, zijnde de prediking dat het beloofde nieuwe verbond is aangebroken. Dus ja, het is niet een korte en eenvoudige toespraak van 10 minuten. Het is ook niet een traktaatje. Ken u dat verschijnsel? Een traktaatje, want dat noem ik een verschijnsel. Ik heb er wel een paar thuis. Ik verzamel die dingen. Ja. Je wilt toch weten hoe anderen doen en anderen schrijven. En ik heb het altijd bewondering voor gehad. Voor die zo'n velletjes, klein velletjes, kleine lettertjes. En dan het evangelie in een notendop. Ik kan er makkelijk in als je het opropt. Enzovoorts. Ik vind het ook heel knap dat iemand dat kan. Maar ik moet u meteen zeggen, het heeft me nooit aangesproken in de zin van: goh, dat is interessant wat daarin staat. Het roept hooguit op om iets te doen, een stap te doen waarvan je geen idee hebt wat het betekent. En dan, ja, dan hoeft het voor mij ook niet. Zie? Als u dat een beetje overdreven vindt, nou, dan kan ik u nog wel vertellen. Ik herinner mij nog dat Johan Bos en ik zaten naast elkaar. Dat zal wel geweest zijn omdat we ergens moesten spelen in een of andere bijeenkomst. Maar toen kwam er ook een uitnodiging, evangelieprediking uitnodiging, aan het eind van de toespraak enzovoort. Kwamen zelfs mensen naar voren, want daar werden ze toe uitgenodigd dan enzovoort. En ik weet nog dat ik toen tegen Johan fluisterde: weet jij nou op welke uitnodiging die mensen ingaan? Nee, ze worden gevraagd, maar wat was het dan gepredikt? Wat was het dan? En hij keek mij aan. Nee, ik weet ook niet. Waar ging dit over? Ja, nergens over. Zie je? Nou, ik moet u zeggen, dit gaat wel ergens over. Maar nou gaat het ergens over en zegt men: het is volledig abuis. Dat Petrus zou niet moeten doen. Hij wist niet waar hij was. Hij wist niet wat zijn functie was. Of hij dacht dat het zus of zo was, maar dat blijkt achteraf dat hij daarnaast zat. Of hij deed het wel goed, maar de Heer is van gedachten veranderd. Want dan zeggen we: kijk, dit komt, hij heeft een schriftlezing uit het Oude Testament, dat is Joods. Dit is al fout, hè? Dit is helemaal fout. Dit, Oude Testament is niet Joods. Het is het woord van God. Het is niet Joods. Joods zijn die dingen die ze in Babel en later geschreven hebben. Dit is niet Joods, het is het woord van God. Maar men zegt, het is Oude Testament, dat is Joods. Dus dat is een prediking aan de Joden. En dat is dus gericht op wat de Joden verwachten met twee T's. Namelijk, ze verwachten hier op aarde een koninkrijk, een Messiaanse rijk hier op aarde. En in sommige kringen, dat is in ieder geval heel de Calvinistische wereld, voegt men daar dan nog bij dat die Joodse verwachting volstrekt abuis was. Om de eenvoudige reden dat het koninkrijk echt niet op aarde komt. En niet met uiterlijk gelaat, want het koninkrijk is de kerk. Ik wacht even, want dan kunt u meteen concluderen dat dit blijkbaar dan toch ook de Roomse verklaring is. En dat is zo. Maar ja, dat ligt verder van mijn bed. Heb u dat nog? Waar heeft Petrus het dan over? Nou, heel simpel. Die schriftlezing uit Joël gaat in elk geval over: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat is dus kennelijk wat dan heet, wat wij dan populair noemen, de uitstorting van de geest die we associëren met deze Pinksterdag. Waarom ook niet? Ook in de latere uitnodiging van Petrus zegt hij: bekeert u, vers 38, en dan een heleboel tussenzinnen, en dan: en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Nou ja, dat is wat Joël dus aankondigde, of wat in Joël wordt aangekondigd door de Heer: ik zal mijn geest uitstorten. Maar men steekt in de verschillende uitdrukkingen die hier gebruikt worden, omdat men dit niet kent. In de eerste plaats: het zal zijn in de laatste dagen. Zo van: ja, maar Petrus dacht dat het de eindtijd was, maar dat was het nog niet. Want wij leven pas in de eindtijd. Dit is de Pinkster variant, hè, dit. De charismatische variant. Dus in onze dagen zullen we wonderen en tekenen geven. En die ouderlingen zullen dromen en gezichten zien en weet ik veel. Maar ja, u en ik worden geacht te weten dat de laatste dagen zijn de dagen vanaf de opstanding van Christus tot de jongste dag aan toe. En wat daarvoor was, dat zijn de oudtestamentische dagen, de voorgaande tijd, de dagen der onwetendheid, of hoe ze maar genoemd mogen worden. Maar de laatste dagen is een vaste uitdrukking uit het Oude Testament, uit de profetieën. Te dien dagen, die in de zin van niet deze, maar die, te dien dagen. Of gewoon de laatste dag, enzovoorts, de laatste dagen. En die laatste dagen, wij leven dus al 2000 jaar ongeveer in de eindtijd. Volgens de Bijbelse betekenis van de term, in de andere word je niet geacht te kennen. Dat moet je gewoon uit je woordenboek halen. De eindtijd is vanaf de opstanding van Christus. En vandaar krijg je Hebreeën 1, vers 1. God heeft voormaals, dat was vroeger, veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Maar nu heeft hij in deze laatste dagen, tot ons gesproken door de Zoon. Daar leven wij dus al in die laatste dagen. En van het Lam Gods, staande als geslacht dat voorgekend is van voor de nederwerp in de wereld, staat dat hij geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, dat wil zeggen om ons. Deze laatste dagen. Of je leest in 1 Timotheus, het zal zijn in de laatste dagen dat velen zullen afkallen van het afkeren van het geloof en zullen demonische leringen navolgen en wat het maar wezen mag. De laatste dagen. Wij leven al 2000 jaar in de eindtijd. En het woord eindtijd zelf komt in de Bijbel niet voor, hè? Het heet de laatste dagen. Nou, Peters had dus gelijk. Wij leven de laatste dagen. Alleen, als je dat bij elkaar optelt, dan is het dus vanaf de opstanding van Christus tot aan de dag dat hemel en aarde voorbij gaat. Dat is pak een beet dan toch nog meer dan 3000 jaren. Dus wat staat hier? Het zal zijn in een periode van 3000 jaren dat ik zal doen dit en dat en zus en zo. De vraag is, alles tegelijk? Nee. Daar gaat het ook niet over. Dat stond er ook niet in Joël. Zie? Wat zei de Heer ook weer? Die las uit Jesaja voor. In Lucas 4, als ik me goed herinner. En toen las hij uit Jesaja dat hij gezalfd was om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Ja, maar de zin in Jesaja wordt vervolgd met en het jaar van de wraken onze Gods. En de dag der wraken. Het aangename jaar des Heren en de dag der wraken onze Gods. Maar dat laatste laat hij weg. Waarom? Omdat het niet gelijktijdig is. Heb je die? Dat gebeurt dus, dat het bij elkaar gezet wordt wat de Heer zal doen. Maar dat betekent niet dat het allemaal op dezelfde dag gebeurt. En dat is met dit ook zo. Het zal zijn in de laatste dagen dat de Heer zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Jawel, wij vragen ons dan meteen af. Staat dat nog ergens meer in het Oude Testament? Want dit is uit Joël, dat weet u, hè? Staat erbij, toch? Ja. Dit is het wat gesproken is door Joël de profeet. Het zijn in onze Bijbels de laatste versen van Joël 2. In andere is het begin van Joël 3. Maar, doe maar. Andere versen, hoofdstukindeling. Dan hebben we nog eventueel Zacharia hoofdstuk 12. Waar de Heer zegt dat hij over de inwoners van Jeruzalem zal de Heer uitstorten de geest der genade en der gebeden. Merkwaardige wijze heb ik nog nooit iemand horen vertellen dat de geest dus alleen uitgestort zou worden over de inwoners van Jeruzalem. Want er staat toch in Zacharia, ik zei het toch goed hè, Zacharia 12... Ja, 12 vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Staat er. Heb je het voor u? Daar is Zacharia 12 vers 10. Dat is een leuk vers hoor. Ja. We zijn hier om iets op te steken, mag ik hopen. Dus... Nog over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Is dat op de Pinksterdag vervuld? Ja, maar daarna is Jeruzalem verwoest geworden, volstrekt onbewoonbaar geworden enzovoort. Wat is daar dan van terechtgekomen is de vraag. En hoezo het huis Davids? En als u zegt, maar het moet in de toekomst nog gebeuren, dan begin ik weer zo. Het huis Davids. Doe maar even verder lezen dan. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Als u tenminste Statenvertaling leest, dan staat dat er. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Hebben de inwoners van Jeruzalem hem aanschouwd die zij doorstoken hebben? De discipelen hebben de Heer aanschouwd en zijn littekenen, maar die hadden hem niet doorstoken. Niet letterlijk en niet overdrachtelijk. Op geen manier. Hier gaat het over inwoners van Jeruzalem die hem zullen aanschouwen die zij doorstoken hebben. De inwoners van Jeruzalem namelijk. Enzovoort. Het is nog niet gebeurd. Dat gaat over de wederkomst van Christus. Maar wanneer wordt dan die geest over Jeruzalem uitgestort? In Handelingen 2? Of pas in de toekomst of zo? Wist Petrus wel waar hij het over had? Nou, dit is Zacharia 12. Ik zou verder moeten lezen eigenlijk, maar dan ben ik ver buiten mijn onderwerp. Dus ik doe het liever niet. Want als je toch bladen, kan ik beter Joël 2 erbij halen, waaruit Petrus voorleest. En er dan op wijzen dat Joël hoofdstuk 2... Nou ja, Joël sowieso, spreekt over de dag des Heren. De term staat boven hoofdstuk 2, maar die stond ook al in hoofdstuk 1, vers 15 bijvoorbeeld. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Pas volledig in de context van dit hoofdstuk. Want in de aanhef van de brief wordt gesproken over een sprinkhanenplaag die over het land kennelijk gekomen was. Sprinkhanen die het hele land hebben kaal gevreten. Want dat is wat ze doen. Want hoewel het in vers 4 heet de rups, de sprinkhaan, de kever en de kruidworm zijn het heus vier aanduidingen van wat wij een sprinkhaan noemen. Heb je dat? En de sprinkhaanplaag, dat is gewoon zo'n wolk die eraan komt vliegen. Tamelijk luidruchtig. Echt? Ik heb het nooit meegemaakt, nooit gezien. Wel op film gezien natuurlijk. Maar ik herinner me wel de eerste keer dat ik ooit naar Zuid-Afrika ging. Met een tussenlanding op zo'n vliegveld, ergens waar het maar was. En dan staan er altijd vliegtuigen klaar. Met een of ander spul aan boord. Wat heel slecht is voor het milieu en vooral voor sprinkhanen. Zodat, ja zeker... Zodat als zo'n sprinkhanenplaag eraan komt, want die komt er gewoon aanvliegen, dan stijgen die vliegtuigen op enzovoort. Dan gaan daar boven vliegen en spuiten dan hun vergif of wat het maar is op de sprinkhanen. En dat is tot vandaag. Hè. Dat is, de dreigement is er altijd voor dit soort plagen. Maar toen maar. Maar ze vreten het land kaal en dan had je net zo goed de Moabieten, de Midianieten kunnen hebben of de Filistijnen die de oost wegkomen halen in de dagen van de richteren, weet u wel, dat, enzovoort. Dan hebben ze ook niks te eten en dat staat hier ook. Er staat zelfs dat de Heer niks te eten heeft omdat er domweg geen voedsel in het land is. Dus er kunnen ook geen spijsoffers voor de Heer gemaakt worden. En dat is de aanleiding tot deze profetie die dan min of meer begint in vers in hoofdstuk 2 vers 1 van Joël. Blaas de bazuin te Sion. De bazuin is de stem van de koning. Hè? En als het een beetje wil, die van de Heer zelf dus. De shofar, de hoorn, de ramshoorn. Te Sion, dat is dus Jeruzalem, maar specifiek het Jeruzalem van het Davidische koningshuis, Sion. De burg Sion was het Davidische paleis. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands in beweging komen, beroerd zijn. Want de dag des Heren komt, hij breekt aan. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisternis als de dageraad. Dat is duisternis overigens ook. Uitgespreid over de bergen. Het blijft donker, zoals bij een sprinkhanenplaag. En groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn, tot in jaren van vele geslachten. En dan wordt beschreven hoe dat leger, dat volk, over het land komt en het land compleet verwoest en verbrandt. voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ik moet u meedelen, helaas, dat dit een beschrijving is van de totale verwoestingen van de Joodse staat, zoals die zal bestaan in en meer specifiek aan het eind van de 70ste week van Daniël. En wat die legers betreft, het zijn Oost-Europese legers, dat weten we uit Ezechiël, onder andere dan. Maar niettemin, ze vallen in de categorie dat de Heer zegt, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden en zo verder. Uit Zacharië 14. Ik had een bladzijde moeten omslaan daar dan, want daar staat dat. En er wordt melding gemaakt van de totale verwoesting van stad en land. Ja, dat ze vijanden zijn van de Joodse staat, mogen zo zijn. De andere kant is dat de staat dat de Heer zelf hen zal verzamelen voor dat doel. Daarna komen ze zelf ook om. En dat is ook wat hier in Joël 2 nog beschreven wordt. En daarna aan het eind van Joël 2, nou ja, vanaf vers 18, is er dan sprake van dat het land gered wordt, gereinigd wordt. Dat wil zeggen, niet het blijft in stand, maar het betekent dat alles wat erin was en woonde, ook de vijand, wordt eruit vernietigd, verdwijnt eruit. Dan ligt het land alsnog braak. En van dan, vanaf dat tijdstip af, zal het alsnog weer gebouwd worden. Dat is vanaf vers 23. En dan zal het alsnog vrucht dragen. En dan zal de Heer zelf daar zijn, de leraar der gerechtigheid. Dat is in vers 23 enzovoorts. Vers 27, en ge zult weten dat ik in het midden van Israël ben, enzovoort. Dat is het herstel. Dat is dus na de 70ste week van Daniël, logischerwijze. En de verwoesting is in en tot aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is het moment dus waarop de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Volgens Zacharië 14 enzovoort. En daar wordt nou verder over gesproken in vers 28 en wat er verder volgt van Joël 2. En daarna, en de aardigheid is dat het via de Septuaginta en daarna via het Nieuwe Testament, Petrus, tot ons komt als het zal geschieden in de laatste dagen. Wat Petrus noemt de laatste dagen, als hij Joël citeert, want het is dit vers, hè, vers Joël 2 vers 28, dan staat er in Joël 2 vers 28 daarna. Waarmee je meteen begrijpt dat die term daarna hetzelfde is als in die dagen, niet deze dagen, maar ergens in de toekomst. Dat is nieuwtestamentische tijd of gewoon de eindtijd. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profiteren en uw ouders zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. De dingen zijn ook voor een deel allemaal gebeurd in het verleden. En er staat nergens dat het in de hele eindtijd van het eerst tot het eind dit zou doen. Hè? Dat staat er niet. Daar staat, het zal in de laatste dagen, zei Petrus, zal het gebeuren. Maar wanneer dan in die laatste dagen, staat er niet bij. En datzelfde geldt ook voor, ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rook, pilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. Nou ja, van die uitspraak over de verduistering van zon, maan en sterren, ja, daar hebben we nadere gegevens over, omdat in het Nieuwe Testament, nee, in het Oude Testament komt het nog een paar keer voor, maar in het Nieuwe Testament staat uitdrukkelijk dat dat gebeurt na de verdrukking van die dagen. Dat is Matteüs 24. Terstond na de verdrukking van die dagen, Dat is dus meteen dus het eind van de 70ste week van Daniël. En dus van de grote verdrukking van 1260 dagen. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal schijnsel niet geven. Daar staat in Matthäus 24. Dat is nog steeds toekomst. Zie? Dat moet nog gebeuren. En dat geldt dan ook voor wat hier verder staat. Namelijk dat dan die grote en vreselijke dag des Heren aanbreekt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, zo begon het hoofdstuk, blaas de bezuin te Sion, de berg mijner heiligheid. Op de berg Sions en te Jeruzalem, of namelijk te Jeruzalem, want het is een en dezelfde locatie eigenlijk, zal ontkoming zijn. Overblijving, maar het woord staat er vervolgens ook. Zal ontkoming zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Het neemt niet weg dat wij in het Nieuwe Testament, met name in Romeinen hoofdstuk 10, ja, staat erbij, met name in Romeinen 10, een paar keer lezen dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En het staat daar niet in verband met de 70ste week van Daniël. Het staat daar in verband met het algemene verschijnsel. Zelfs al in oud-testamentische tijd, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En zeg niet dat dat Joods is. Verre van dat. Want u weet dat Joden die naam überhaupt niet mogen aanroepen. Dat is een fundamenteel verboden. En daarom hebben we tot vandaag gesteggel over de naam Jehovah. Want ja, als dat dan Joods is, dan, en je vraagt aan een Jood hoe je dat mag uitspreken, dan krimpt hij in elkaar. Dat mag niet, dat is een verboden naam. Dat is wat ze niet doen. Het is niet Joods dit, integendeel. Maar goed, sommige dingen zijn van toepassing geweest in het verleden. Sommige dingen zijn van toepassing, zullen van toepassing zijn in de toekomst. En sommige van die dingen zijn elke dag van toepassing sinds de opstanding van Christus. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. En nog één dan. En al wie dat doet, zal de geest ontvangen. Want de Heer zou zijn geest uitstorten, weliswaar op alle vlees. Staat er toch, op alle vlees. Maar de vraag is vervolgens, wie is de eerste? Of het een gekke vraag is? Nee, dat is geen gekke vraag. Als je denkt dat het een gekke vraag is, dan heb je die toespraak van Petrus nog nooit gelezen. Want Petrus zegt dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. En dat Jezus vervolgens de beloofde Heilige Geest heeft ontvangen. Nou ja, dat zegt hij vervolgens, maar het is een en hetzelfde ding hoor. Hij heeft de Heilige Geest der belofte, zo heet het. En daarvan staat dan weer, en Jezus, die als eerste, dus als eerste die geest heeft ontvangen, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dat doet de Heer nog steeds. Want als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij de Heilige Geest. Behalve in de Pinkstergemeente, want daar moet je dan eerst nog in tongen gaan leren spreken of zo. Of je de handen laten opleggen of je achterover laten gooien door iemand. Spot ik ermee? Ja, wat dan? Ik kan het toch niet helpen? De Bijbel zegt gewoon dat als je tot geloof komt, ontvang je de Geest. Dat is wat wedergeboorte is. Dan word je uit de geest geboren. En wat uit de geest geboren is, Johannes 3, dat is geest. Dan moet je niet alsnog geest ontvangen. Die heb je ontvangen. Zie? Of je dan vervuld bent met de Heilige Geest. Nee, dat is waar wij toe worden opgeroepen. Of de geest dat gaat doen, nee, de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij ons. Want er staat wordt vervuld met de geest. En niet gezegd tot niet bij de geboren mensen, maar tot bij de geboren mensen, tot gelovigen. Wordt vervuld met de geest. Zie? Nou ja. Kortom, Petrus wist wel waar hij het over had. Merkwaardige wijze. Hij wist het beter dan tegenwoordig wie dan ook maar, denk ik wel eens. Hij wist heel goed waar het over ging. Wat God doet in onze dagen, sinds de eerste paasdag eigenlijk, is zijn beloften vervullen. Zie? En dat er in die profetie nog wat meer staat in één adem, wat in de toekomst zal gebeuren. Ja, maar dat lees je later in Handelingen 3, als Petrus zegt dat als men zich bekeert, als het volk als zodanig zich zou bekeren, dan zal de Heer uit de hemel meteen komen om zijn koninkrijk op te richten. En dat is nog steeds waar. Alleen het wacht op de toekomst. Dat wil zeggen, wij weten dat het nu niet gebeurt. Maar het blijft waar dat als men zich zou bekeren, dan zullen tijden der verkoeling komen van het aangezicht des Heren, en zal hij zenden Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Enzovoorts. Dat is Handelingen 3, maar daar hebben we het dan later een keer over. Wat Petrus dus gaat betogen, en wat we vandaag niet kunnen bespreken, want ja, dat halen we niet. Het is nogal een lange redenvoering, verhoudingsgewijs. Maar wat hij betoogt is dat inderdaad God zijn beloften vervuld heeft toen hij Jezus uit de dood heeft verwekt. Ik deed het niet met opzet, maar de woorden die ik nou gebruikte, die waren niet van Petrus, maar van Paulus. In een gelijksoortige redenvoering in Handelingen 13, overigens niet in Jeruzalem, maar wel onder Joden primair in Antiochieën. Dat wil zeggen Antiochieën in Klein-Azië, op zijn eerste zendingsreis. God heeft zijn beloften aan de vaderen gedaan, vervuld. Zijn beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft in het verleden. Hij heeft die beloften vervuld toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood wel te verstaan, want daar gaat het vervolgens ook over. En dat is de strekking van Petrus' toespraak hier in Handelingen 2 ook. Evangeliepredikking is dus primair de prediking van de opstanding van Christus. Ja goed, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, heeft God hem opgewekt en daarin en daarmee wordt vervuld, nou ja, in wezen al hetgeen de profeten gesproken hebben, want al Gods beloften, zoveel als ze zijn, zijn in Christus ja en zijn in Christus amen. Het is niet helemaal elke dag, maar zondag aan. In de week komt het een paar keer voor dat ik weer lees over de Heer Jezus is voor allen gestorven en alle mensen en neemt voor de zonde der wereld weg. En ze zullen alle in opgewekt, alle dus enzovoort. En ja, niet dat ik erop reageer, behalve dat ik reageer wel, maar inwendig. Want ik ben mij bewust dat een opmerking daarover totaal geen enkele zin heeft. Die mensen willen dat nou eenmaal zo hebben, dat alle mensen vanzelf behouden worden. Het is immers voor alle mensen de zaligheid, dus komt het goed. God wil immers dat alle mensen zalig worden, staat ergens in de brief van Timotheus. En God is toch almachtig? Nou, dan komt het toch goed. Maar ja, het is een heel hardnekkig misverstand dat de kruisiging, de dood van de Heer Jezus, de zaligheid voor alle mensen bewerkstelligt. Het bewerkstelligt de dood, de verdoemenis voor alle mensen. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Ik heb daar als jongen mee rondgelopen, serieus waar, hè? Want ik stelde geen vragen, behalve aan mezelf. Ja, ik dacht over na en hoe zit het dan? Als nou een mens op grond van de zonde voor eeuwig, voor altijd verloren is en iemand anders betaalt de schuld, zoals de Heer Jezus, dan moet hij toch ook voor eeuwig verloren zijn. Hoe komt het dan dat dat niet het geval is? Dat is opgestaan uit de dood. En dan niet zeggen inshallah of iets dergelijks. Of sorry, verkeerde taal. Verkeerde taal. Omdat God het wil. Ja, dan heeft redeneren geen zin. En in sommige religies doen ze dat dus ook niet. Dan blijft het bij als God het wil. Maar dan in het Arabisch of in welke taal dan ook maar. Hè? Als God het wil. Dat weten ze dus niet. En daarom zeggen ze als God het wil. Maar ja, dan is het eind van alle redenering. Maar als het dan zo is dat de mens voor altijd verloren is op grond van zijn zonde, hoe kan het dan dat degene die die zonde gedragen heeft, niet alleen voor mij, maar zelfs die van u, of was het andersom, dat die niet voor eeuwig verloren is, maar opstaat uit de dood? En het antwoord is, omdat God beloofd heeft dat een ieder die gelooft rechtvaardig gerekend wordt. God rekent geloof tot gerechtigheid. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Noach geloofde en hij was een rechtvaardig man, staat er. Heb u dat nog? Waarom werd de Heer opgewekt uit de dood? Omdat hij gelovig was. Op grond waarvan wordt een mens dus behouden? Op grond van geloof. Want doordat één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven. Maar de bedoeling is dat die gedoden, die doden, zoals u en ik. Daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart door de enzovoorts. Hè? Ja. Dat die doden tot geloof komen. De uren zou immers komen dat de doden de stem Gods of van de Heer zouden horen en zouden leven. En hij zegt, sta op. Neem je bed op en wandel, of kom uit, of weet je veel wat. Of volg mij. Hetgeen in de praktijk allemaal hetzelfde is, toch? Een mens wordt behouden door geloof. En er is maar één zonde waardoor een mens verloren gaat. Dat is die van ongeloof. Ook aangeduid als de zonde tegen de Heilige Geest. Want als je dit afwijst, en die geest enzovoort, ja, dan ga je niet alleen dood, dan ben je al dood. Dat is de situatie van de mens. Want de prediking is dus niet dat iemand voor je zonde gestorven is, er schiet niks op, dan ben je nog dood. Het is wel onderdeel, de rekening moet wel betaald worden eerst. Stel je voor dat je altijd leeft en je hebt toch die schuld openstaan. Dan ga je voor de rest van je leven de bak in en dat duurt nogal lang hoor. Dan. Dat kan toch niet zo? Dus het heet nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods. En zo staat het hier dus ook. Hè? God heeft deze Jezus, God heeft hem tot Here en tot Christus gemaakt, dat is vers 36. Van Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here, tot Jehovah en tot Messias Christus gemaakt heeft. Wie? Deze Jezus die gij gekruist hebt. En let op dat dat een bijzin is. Hè? Deze Jezus die gij gekruist hebt. Net als in Hebreeën 1 vers 3. Welke nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, is gezeten aan de rechterhand Gods. En dat nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, is echt maar een bijzin hoor. Ik zei niet dat het niet belangrijk is. Ik wijs er maar op dat het een bijzin is. Want als het niet anders is dan dat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, dan zijn we mooi netjes schoon dood en begraven. Dan is je rekening betaald, dan kun je nu wegwezen. Dat heet afmaken. Dat is klaar. Dan, Ik weet dat dat grof is, maar dat is de situatie van de mensheid vandaag ook. Die is dood. Officieel. Niet alleen vanwege zonden en misdaden, smal genomen, maar breed. Dat betekent één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Of dat goed nieuws is, in zichzelf helemaal niet. Het goede nieuws is dat God zijn beloften vervuld heeft in dat hij Jezus opgewekt heeft uit de dood. En daarom heet het goed nieuws, omdat dat beloofd was. En als we elkaar dan toch misschien een paar maanden even niet zien van de zomer, dan heb ik nog een heel aardige voor u. Waar staat dan dat God beloofd heeft dat één voor allen zou sterven? En daartegenover, waar staat dan dat leven tot stand gebracht zou worden uit de dood? Daar vind je teksten voor. En het andere, ja, wij hebben daar een paar teksten voor, omdat het Nieuwe Testament ze ons aanreikt. Uit het Oude. U weet wel, de verwijzing in het Nieuwe Testament naar Jesaja 53. Of zoiets, hè. Of de verwijzingen nog steeds Jesaja 53. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest en dat soort dingen meer. En daar leren wij dan van dat dat gaat over de Messias. Maar u weet dat de Joden dat daar niet in lezen. Die hebben het Nieuwe Testament niet. Die willen dat, die mogen dat trouwens ook niet lezen. En dus weten ze dat niet. Althans, officieel niet. Daar kennen ze niet. Dus als je echt concreet, expliciet zulke teksten zoekt over het lijden dat op Christus komen zou, dan heb je nog een probleem, hoor, om dat te vinden. Of je dat kunt vinden, ik zou het niet durven zeggen. Wij vinden het omdat het Nieuwe Testament de bedekking daarvan afhaalt. Dus ja, die bedekking is weg wat mij betreft. Dus ja, ik... Maar of je dat kunt vinden als je dat niet hebt, dan, dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat de beloften Gods vervuld worden in de opstanding van Christus. Wat had God dan beloofd? Het zaad der vrouw dat het zaad van de slang de kop zou vermazzelen. Maar u weet toch dat die slang met die kop en die vermazzeld is, dat dat gebeurd is door de opstanding van Christus en niet door de kruisiging. Pas toen hij opstond uit de dood en teniet deed degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, Hebreeën 2, daar is dat pas gebeurd. Zie. Nou ja. Dat is het Bijbelse gegeven, dat we hebben een levende Christus. Dat wil zeggen dat God hem uit de dood heeft opgewekt en hem een plaats gegeven, een naam gegeven boven alle naam enzovoort. Maar wat had God beloofd? Uitstorting van de geest. Ja, daar hebben we het nu over in essentie. Daar hebben we twee teksten, 3, 4, 5... Moeizaam, de twee makkelijkste zijn die van Joël 2, inderdaad, die ik genoemd heb, en Zacharia 12. En dan hebben we nog wat metaforen daarover, over stromen van levend water enzovoorts. In het Oude Testament, door de Heer aangehaald, en dan staat erbij in Johannes 7, dan staat er, alle gedorstigen komt en drinkt. En dan dit zeide hij van de geest welke ontvangen zouden degene die in hem geloven. Want de geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat wil zeggen, de opstanding van Christus brengt met zich mee de komst, de uitstorting, hoe je het hebben wil, van de Heilige Geest, al zijn ding. Wat was er beloofd? Ja, het is er met nog eentje. Zaad van Abraham. En toen was het Isaac. Maar Paulus schrijft dit Nieuwe Testament, dat kan nog wel zijn, maar het is Christus. In Galaten 3. het zaad van Abraham, het welk is Christus. En Isaac was dus een voorbeeld van degene die komen zou. En als ik die uitdrukking gebruik uit Johannes, uit Romeinen 5, dan ben ik natuurlijk ook gewoon in Genesis 1, waar God beloofde, ik ga een mens maken, want daar staat er echt, ga Adam maken, ons beeld en onze gelijkenis, en zal heerschappij hebben over de hele schepping. En raad is wat? Het is vervuld geworden in de opstanding van Christus, die daarna aan zijn discipelen zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En waarvan Paulus zei, God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, enzovoorts. Het is allemaal hetzelfde. Moeilijker wordt het als het dan gaat, nee, eerst nog een makkelijke, wat had God beloofd? Een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En daar verschijnt de opgestane Christus en hij wordt ons voorgesteld als de hoge priester, de middelaar, de borg van het nieuwe verbond. We lezen de Hebreeënbrief. Wat was er beloofd? Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110. En zie daar, dat is Christus op grond van zijn opstanding. Want het staat in Hebreeën dat het is op grond van zijn opstanding. Hij is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Moeilijker wordt het als wij lezen dat God beloofd heeft dat hij Israël zou verzamelen. Er zijn nogal wat profetieën over. En dan kan ik met genoegen zeggen dat God dat inderdaad in onze dagen doet. En ook andersom, dat wat hij verzamelt is Israël. Omdat hij het verzamelt. En ook al, ik weet niet of je nog wakker bent, maar ook al gaat er dan veel vreemd volk, staat de vertaling mee, uit Egypte achter Mozes aan. Zodra ze achter Mozes aan de Schelfzee doorgetrokken zijn, behoren ze tot Israël. Hebben die nog? Ja. En in de toekomst zal de Heer ten andere malen zijn hand aangrijpen om uitstreken om Israël te verzamelen, staat er in Jesaja 11. Maar hij doet het in onze dagen ook. En wij worden verzameld en we krijgen deel aan de zegeningen van Israël. Dan heb ik het nog helemaal niet gehad over die kwestie van die 10 stammen enzovoorts. Dat steekt er natuurlijk ook achter, maar ik bedoel maar, al Gods beloften worden in onze dagen vervuld. En voor zover God belooft dat een volk van eerstgeborenen, een volk van heiligen rondom de troon, want dat is ook goed te argumenteren vanuit het Oude Testament, een verzameling van tzaddikim, van rechtvaardigen enzovoort. De Joden kennen dat weer wel, dat God dat zou doen, maar wij weten wat het is. Dat zijn wij, dat is de gemeente. Dat wil zeggen, Petrus wist er goed waar hij het over had. God vervult zijn beloften in onze tegenwoordige tijd. En met ingang van deze gebeurtenissen hier op de bekende Pinksterdag. De aardigheid is bovendien, en dat zeg ik dan een beetje vooruitgrijpend aan het eind van een heel seizoen en aan het eind van deze aarde, van deze avond, daar staat. Niet van aarde, nee. Aan het eind van deze avond, dan staat er dat er inderdaad mensen tot geloof kwamen. Onder de belofte, bekeert u, laat u dopen, gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. En uw kinderen, dat wil zeggen ook volgende generaties, en allen die verre zijn, niet alleen Jeruzalem dus, staat allemaal in vers 39. En in vers 40 vermaande hen zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Waarmee je maar gezegd wil hebben dat het dus niet gaat om een verzameling van een Joods volk, maar het gaat juist om dat men behouden wordt van dit verkeerd geslacht, dus niet Joods. Precies zoals Petrus het later zegt. Niet zij, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom. Gij die gelooft, 1 Petrus 2. En dan staat er, die zijn woord gaande aannamen werden gedoopt en werden op die dag toegedaan omtrent 3000. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschappen, in de breking des broods en in de gebeden. En in vers 44, allen die geloofden waren bijeen. En in vers 46, en dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, enzovoorts. En in hoofdstuk 1 had je dat ook al. Vers 14, deze allen waren eendrachtelijk volhardende. En in hoofdstuk 2, vers 1, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Wat hier beschreven wordt, en ik citeer zo in het wild enige woorden uit deze twee hoofdstukken, wat beschreven wordt, en ook in de volgende hoofdstukken, is de feitelijke eenheid van de gemeente. En de reden daarvoor wordt gegeven, dat wil zeggen de essentie daarvan wordt uitgelegd in 1 Korinthe hoofdstuk 10, is het. Want daar wordt de avondmaalsviering, want zo noemen wij dat, als voorbeeld gesteld. En hij zegt in 1 Korinthe 10, vers 15, als tot verstandigen spreek ik. Of ze verstandig waren, moet je nou meteen aan gaan twijfelen. Omdat hij het zo zegt, hè. Ik doe net of jullie verstandigen zijn. Het is geen kleuterklasje. Als tot verstandigen spreken, oordeelt gij geen, ik zeg, dat is retoriek dit, hè. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Dat wil zeggen, is die niet een uitbeelding van dat we allen dat ene bloed gemeenschappelijk hebben? Bloed in de zin van leven. En anders het brood dat wij breken, want het zou uitgedeeld worden, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Met een uitleg, want één brood, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl we allen eens brood deelachtig zijn. Ook hier raak je buiten de christelijke traditie in het algemeen, omdat men daar het breken van een brood beschouwt als een beeld van de dood eigenlijk. Van het wordt kapot gemaakt of zo. Dus dan wordt het negatief opgevat. Zo lees je het dan ook een bladzijde verder in 1 Korinthe 11. Dit is mijn lichaam wat voor u verbroken wordt. Maar dat staat er helemaal niet, hè? Dat staat er echt niet. Er staat alleen, dit is mijn lichaam voor u. Ja, want in werkelijkheid is het idee dat wij allen, zoals het heet, eens broods deelachtig zijn, ook nadat wij het gegeten hebben. Dat wil zeggen, het brood wat niet onder ons is verdeeld in stukken, het is andersom. Wij, die velen zijn, krijgen deel aan wat één brood geacht wordt te zijn. En daarom zijn wij één lichaam. Je moet als voetnoot noteren, het woord lichaam is de aanduiding van een samengestelde eenheid. En wij velen zijn één lichaam. Net als van man en vrouw staat, die twee zijn één lichaam. Dus stikt iedereen in die terminologie. Maar betekent gewoon, ze vormen een unit. Een eenheid. En wij als gemeente zijn één eenheid, één lichaam. Dat lichaam van Christus namelijk, en er volgt uit dat bloed uit vers 16 dus inderdaad niet gaat over lijden en dood, want dat zou juist het een en ander uit elkaar vallen, maar het gaat om de eenheid. Wij als gelovigen hebben in ons hetzelfde leven, dezelfde geest, hetzelfde bloed, namelijk van Christus, en hetzelfde water. Alleen dat wordt hier niet genoemd, dat noemt 1 Johannes. Drie zijn er die getuigen, de geest, het water en het bloed. Weet u nog? Het is één en hetzelfde. Het is het leven van Christus in ons, dat ons aan elkaar verbindt. En dat wil ook het zogeheten avondmaal uitbeelden. Wij zitten aan één tafel. En we hebben dus deel aan elkaar, hebben we gemeenschappelijk. En daarom staat er ook, ik ben even aan het zoeken. Dat is in Korinthe 12. 1 Korinthe 11 spreekt hier ook over, maar dan 1 Korinthe 12. Daar staat vers 12 van 1 Korinthe 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. In principe had er kunnen staan gelijk een lichaam, elk lichaam, wat het maar is. Eén is en vele leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, één lichaam zijn. Dat is de verklaring van het woord lichaam, namelijk. Alzo ook Christus. Dat wil zeggen, wij zijn leden van één lichaam. Wij zijn namelijk leden van Christus. En omdat Christus de Christus dus een samengestelde eenheid is, heet het één lichaam. Moeilijker is het niet. Maar dan komt er een toelichting bij, want ook wij allen, let op ook, dat is nog een redenering dus. Ook wij allen, meervoud, wij allen, zijn door één geest tot in, één lichaam gedoopt. En dopen betekent nou eenmaal één wording met, dat is de echte betekenis van de term, hè? Identificatie, dat is doop. Ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Maar dat betekent door één geest, of met één geest, of tot één geest, doordrenkt. Want baptizo, het Bijbelse woord voor dopen, niet bapto, maar baptizo, betekent niet maar, heeft niet maar de betekenis van onderdompeling, maar het heeft de betekenis van doordrenking. Dat wil zeggen, dat gaat nog verder, nog een zwaardere term dan bapto. Bapto is onderdompeling. Maar het Bijbelse begrip doop, voor zover het in de Bijbel genoemd wordt, is doordrenking. Niet alleen word je dan aan de buitenkant nat, maar aan de binnenkant ook. Je wordt er compleet mee geïdentificeerd. Dat is het. En daarom kunnen andere vertalingen zeggen, en wij drinken aan dezelfde geest. Daar staat het, ik geloof NBG dat is. Maar ja, dat is lang, dat is 1951, dus dat weet ik niet meer. Maar zoiets. Kortom, het een en ander drukt uit onze eenheid. 2 Korinthe 5 zegt dat wij één geworden zijn onder een nieuw verbond. Zo is dan, en onder een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En wij kennen dus elkaar niet naar het vlees. En dus wel naar de geest. Dat is wat ons bindt, namelijk. Want kennen is ook synoniem met dopen. Het is namelijk gemeenschap. En dat is wat we zouden beseffen. Brood en wijn in essentie zijn een beeld van het leven dat de Heer ons geeft. Wij zitten aan zijn tafel. We maken van hem deel uit en hij geeft zichzelf aan ons. Maar tegelijkertijd betekent het dat we dus aan elkaar verbonden zijn. Johannes, de meester der metaforen, zegt in Johannes 1 dat waar wij gelovigen zijn, daar wandelen wij dus in het licht van het woord van God. En dan hebben wij gemeenschap met elkander en met zijn zoon, Gods zoon, Jezus Christus. Dat is eenheid. En dat is voor altijd. We hebben een gemeenschappelijke toekomst, begrijp me goed. We hebben een individuele verantwoordelijkheid, ook in het lichaam van Christus. maar een individuele verantwoordelijkheid, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid van het individu, kan niet bestaan zonder een verbinding met anderen. Dat geldt ook voor ongelovigen, dat geldt ook voor in de wereld. Dat is de oude filosofische vraag. Gaat het om het individu of gaat het om het collectief? Nou, je kunt niet, het gaat niks om het individu als er geen collectief is. Als een mens nergens deel van uitmaakt, als het niet ergens anders bij hoort, dan draagt hij überhaupt geen verantwoordelijkheid. Heb je dat nog? En de Bijbelse idee is dat de mens eerst voor zichzelf moet zorgen en daarna voor anderen. Ik heb het trouwens ook zo van mijn moeder geleerd en van mijn vader en van Paulus trouwens ook, die schrijft het ook. Zorg voor jezelf, schrijft hij aan Timotheus. Want als je niet voor jezelf zorgt, kun je niet voor anderen zorgen.
De EHBO in de brandweer.
Precies zo. Ja, ja. Ik weet, alle hulpverleners leren dat als, tenminste, of zij moeten het veranderd hebben. Dus ze leren zelfs van, zorg dat je met je cliënten, want ze heten tegenwoordig cliënten, zorg dat je niet betrokken wordt bij je cliënten. Je moet er afstand van blijven houden, want als je erin mee betrokken wordt, word je meegezogen en dan kun je niks meer betekenen voor ze. En hetzelfde geldt, heb ik geleerd nog van broeder Kits in de tijd. Die zei, als er een drenkeling overboord valt, spring je hem niet na, maar je werpt hem een. Je wil niet met z'n mee verzuipen. Dat zei hij niet, geloof ik. Maar hij zei het met een Arnhems accent. Maar goed, maar de reddingsboog gooi je erachteraan of iets dergelijks. Maar je past je niet aan. En als je mensen het evangelie brengt, dan moet je niet net zo belachelijk gaan leven als die mensen zonder Christus dat doen. Dan heb je ze niks meer te bieden. Je moet jezelf blijven, trouw blijven aan je beginsel, trouw blijven aan de Heer, trouw blijven aan het woord. En van daaruit kun je wel licht en helpende hand uitsteken voor een ander. En dat geldt voor naar buiten, maar zeker ook voor degenen die binnen zijn. Dat wil zeggen voor onze broeders en zusters gezamenlijk. Heb je dat nog? Niettemin, de discipelen waren bij elkaar gekomen bij de Heer aan een tafel die voor hen bereid was. En er staat er dat hun onderkomen was, dat was hun locatie. En bij gelegenheid was de deur gesloten om de vrezen der Joden, staat er. Ze waren niet Joods. Ze waren Messiaans, ze waren christelijk. Die anderen waren buiten. En die ene die binnen was, Judas, die was Joods. En die werd weggestuurd. Weet u nog? Ik hoop dat het goed tot u doordringt. Dit zijn volstrekt Bijbelse beginselen. Wij zijn des Heren. Getrokken uit de wereld. Verlost uit de slavernij van Egypte. En aanzittend in een opperzaal aan zijn tafel. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons daadwerkelijk verlost uit een duistere wereld. Een wereld die u niet kent. Een wereld waarin de leugen heerst en dus de verwarring. Maar we danken u dat wij in uw licht mogen wandelen, omdat u uw licht en waarheid hebt nedergezonden. En in het bijzonder dat u ons die waarheid gegeven hebt in de gedaante van één persoon, onze Heer Jezus Christus, die de waarheid en het leven en daarmee de weg is. We danken u dat we aan die tafel mogen aanzitten. Die tafel die de wereld niet kent, die tafel ook feitelijk op een hogere verdieping, maar niettemin aanzittend bij onze Heer en Heiland, die ons niet alleen het leven, maar ook alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Daarom danken we u dat we hier mochten zijn, mogen zijn, en ook dat we deze tekenen in ons midden hebben, die ons spreken van wat u nu doet. Brood en wijn voortbrengen voor ons, leven voortbrengen als de hoge priester en middelaar van dat nieuwe verbond. Ja, we danken u dat we mogen weten dat wie we ook zijn, wij zijn altijd welkom wanneer we ons onderwerpen aan uw woord en aan uw oproep. Uw naam aanroepen, opdat we door die naam behouden zouden worden. Daarom danken we u onder al deze omstandigheden en bevelen ons bij u aan, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.